Een goedemorgen allemaal. Ik vind het mooi en bijzonder om hier aanwezig te zijn, te mogen zijn, dat ik een uitnodiging kreeg om hier eens te komen spreken. Ik kom helemaal uit het hoge noorden, uit Holland, Nederland, Dordrecht samen met mijn vrouw en twee kinderen nu. Ik ben de jongste zoon van Hepke en Tonneke Geersma, voor een aantal mensen wel bekend. Mijn vader heeft volgens mij een maand of twee geleden gesproken hier. En ik dacht van, ik moet niet de week ervoor of daarna, want dan krijgen ze misschien een vertekend beeld. Ja. Dus, maar we zijn erg blij om hier te zijn. En deze plek heeft ook wel een klein beetje een bijzondere plek in mijn hart, zal ik maar zeggen. Want ik ben hier een tijd geleden, ben ik hier op deze plaats gedoopt. Dat is ongeveer 12 jaar geleden volgens mij. Toen was ik 17. Toen had ik ondanks mijn christelijke opvoeding, had ik zelf gekozen van ja, ik wil God dienen. God had mij geraakt en ik had wel een persoonlijk moment van bekering. En in die tijd heb ik ook gekozen om me te laten dopen. En dat was toen van de gemeente van Willebroek uit, waar mijn ouders toen kerkten. Maar dat was iets te veel dopelingen voor de eigen kerk, dus gingen we maar verkassen hierheen, omdat hier iets meer ruimte was. En toen was Tinneke voor het eerst ook in deze gemeente. Toen hadden wij nog geen relatie, maar dat is wel ontstaan. Ik moet dan nog denken aan een vervelende broer van mij, Marten. Misschien kennen een aantal mensen wel. Die was er ook aanwezig. En Tinneke was dan achteraf bij ons thuis uitgenodigd, maar we hadden nog geen relatie. Dus ja, dat is voor Marten natuurlijk genoeg voer om kritische vragen te stellen. Van, wat is dan jouw reden om hier te zijn? En allemaal dat soort dingen. Dus, maar goed, uiteindelijk hebben wij na een half jaar toch gekozen om een relatie te beginnen. En we zijn nu 6 jaar getrouwd. En we wonen in Dordrecht, Nederland. En we werken samen bij De Hoop. 5 jaar geleden zijn wij daar naartoe verhuisd. Om te gaan werken in de bediening. In geestelijk werk. En ik weet niet of een aantal mensen De Hoop kennen, maar het is een evangelische. Goedemorgen. Dat is nog een leeftijdsgenoot die ik nog ken. De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling waar mensen met psychiatrische problemen en verslavingsproblemen geholpen worden voor volwassenen. Jeugdigen en kinderen. Er is daarnaast ouderpartnerwerk, er is maatschappelijke opvang en pastorale counseling. Het is een beetje een mix van allerlei zorg voor mensen in nood. En het is werk dat groeit, dat bloeit. Helaas, maar het is nodig. Maar het is werk dat ook onder druk staat. In Nederland worden heel veel geldkranen dichtgedraaid vanuit de overheid. Dus wij worden gewezen op alternatieve manieren van zorg. Het zijn mensen die ontslagen worden, een groep die moet sluiten of een afdeling. Dus het is ook pittig weer, zeg maar, in de zorgwereld en ook voor ons. We weten niet hoe lang we daar nog kunnen blijven, maar tot zover zijn wij gezegend om op die plek te werken waar het evangelie de basis is van zorg. En dat heeft mijn hart gegrepen. Ik heb hier in België een opleiding gedaan op de sociale school in Heverlee. Ik ben maatschappelijk werker en ik heb allerlei dingen meegekregen, maar toen ik stage ging lopen in 2006 bij De Hoop, toen heb ik op hulpverleningsvlak nog een bekering meegemaakt dat ik denk van, oh, dus als mensen gewond zijn, kunnen ze ook genezing vinden bij God. En ten diepste is genezing enkel te vinden bij God. Dan kun je nog allerlei dingen bedenken of theorieën weten of... Maar de innerlijke genezing vindt plaats als mensen hun religieuze leegte kunnen opvullen met een relatie met God. En dat is het mooiste waar ik van zou kunnen delen. Ik kan daar tig verhalen over vertellen. Hoe mensen God leren kennen. Hoe mensen van zo ver weg, zo gewond, gekwetst, een ontmoeting hebben met God. En het is eigenlijk bizar dat ik daar nog voor betaald word ook. Zo zie ik het wel, binnen De Hoop. Die gedachte heb ik nog af en toe. Ik kan een dag beginnen met gebed. We doen een dagopening, we hebben dagsluiting. We beginnen de maaltijd met gebed. Met een hele groep verslaafde mannen, zeg maar. Zo zit ik daar aan tafel. Mensen die moeite hebben met verslaving. We beginnen de maand met gebed eindigen. We hebben trainingen die gaan over het christelijk geloof. We hebben lofprijsavonden, we hebben bidstonden die georganiseerd worden door cliënten. Het is in gebed door dingen die met het geloof te maken hebben. En dat is wat het werk bij de hoop zo bijzonder maakt. En ik werk zelf op een afdeling waar de 24-uursopvang plaatsvindt. Dus cliënten komen binnen, kicken af van verslaving, leren opnieuw structuur te krijgen. En dat is dat gaat niet vanzelf. Mensen hebben alle structuren losgelaten. Verslaving heeft hun leven een stuk overgenomen. En dan zonder verslaving komt er weer plaats voor een nieuw leven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb altijd heel veel respect voor mensen die vanuit verslaving zeggen van ik stop ermee en ik ga een nieuw leven beginnen. Het gaat om nieuwe manieren van denken, het gaat om nieuwe manieren van handelen. Je hele structuur anders, andere sociale contacten. Het is rigoureus. En dat vragen wij bij wijze van spreken als mensen bij ons komen. En ik heb respect als mensen kiezen voor verandering. En Tineke werkt zelf op de deeltijd. Zij doet meer de dagbehandeling. Als mensen nog vaak thuis wonen. Op dit moment geeft ze dagbehandeling aan mensen die ook in de kliniek zitten. En dan trainingen en groepsgesprekken krijgen om daarin gevormd te worden. Nu zijn we 5 jaar verder. We zijn samen nog aan het zoeken voor wat de Heer wil ook met ons leven. Op dit moment ervaren we wel een klein beetje een kruispunt dat we denken van ja, de Heer wil wel iets nieuws met ons leven. Maar we weten nog niet wat. En ik ben ooit naar Nederland vertrokken met het idee van op een gegeven moment komt de hoop wel in België. Want ik zie zoveel nood, ook hier in België, ik zie zoveel nood op vlak van hulpverlening in de zorg. En dat grijpt ook ergens mijn hart, dat ik denk van Jezus Christus wil ik prediken, ook aan hen die in de diepe nood, in de diepe problemen zitten. Maar het maakt niet uit of we in de zorg zitten, wat we doen in ons leven. Voor God maakt het uit dat we hem dienen. Dat we hem gehoorzaam zijn. En dat is in Nederland, maar ook in België, in de situatie waarin jullie zitten, waar u zit. En ik wil met jullie nadenken over een houding. En dat is een houding van het hart, waar ik een stukje bij bepaald werd, ook onlangs, en wat me weer gegrepen heeft. Het is weinig nieuws, maar het is een bevestiging van iets wat God voor ons wil. En ik zou jullie willen meenemen naar een Bijbeltekst in Handelingen hoofdstuk 12. Handelingen hoofdstuk 12 en ik lees vanaf vers 1 tot en met vers 5. Ik begin bij de inleiding, dat doe ik bewust, van een bekend verhaal wat we allemaal kennen over Petrus. Maar ik begin vanaf vers 1. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En het verhaal wat volgt kennen wij. Petrus ligt geboeid, goed bewaakt in de gevangenis en wordt op een bijzondere manier door een engel van God bevrijd. Dat is voor mij een halleluja verhaal. Prijs de Heer, God is groot. En natuurlijk ligt er een link met het laatste vers dat de gemeente voortdurend voor hem in gebed was. Daar zal kracht van uitgegaan zijn. Daar zal een link liggen dat God de gemeente ziet, Petrus ziet en denkt van ik stuur Petrus of ik stuur een engel naar Petrus toe om hem te bevrijden, want ik heb groot werk nog voor Petrus. Ik kan hem goed gebruiken in mijn koninkrijk. Maar het punt is, en waar ik bij bepaald werd, is dat die twee niet altijd aan elkaar te linken zijn. Een biddende gemeente betekent niet een bevrijding ergens die zichtbaar is. En dat is waar wij als mensen zo vaak, of ik spreek vanuit mezelf onder andere, zo vaak tegenaan loop dat ik gericht ben op het zichtbare. Van ik zet mij in voor God, dus hoop ik ook wat te zien van God. En dat is mooi, we mogen kijken en geloven in verwachting, ons uitstrekken naar wat God wil geven. Maar we hebben geen 1 plus 1 is 2 God. Dat wat wij bidden, dat het gebeurt. En daarom las ik de eerste twee versen. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Dit is Herodes, de kleinzoon van de Herodes, die ten tijde van de geboorte van Jezus de opdracht gaf om alle babytjes in Bethlehem te doden. Uit angst voor overname van zijn koninkrijk. En hij doodt Jacobus. De dood. Het is niet iets wat je verwacht van een geloofsheld. Iemand die ook zeer bruikbaar was in het koninkrijk van God. Iemand die geliefd was door de Heer Jezus zelf. Op een bijzondere plaats. En Herodes ziet dat het de Joden behaagt. Staat in vers 3. En dan denkt hij van, nou, dan doet Petrus er ook maar bij. Dus Herodes heeft daar een probleem met zichzelf. Ziet zichzelf als de machthebber. Wil graag geëerd worden door mensen. Ziet dat het werkt. Wil doorgaan met het werk. En dan hebben we Jacobus. Ik neem aan dat Jacobus geen iemand was die veel minder belangrijk zou zijn geweest dan Petrus. Die had ook zijn taak in Gods koninkrijk. Die was ook aan het strijden, werd ook voorgebeden toen hij in de gevangenis zat. Maar hij werd gedood. Is hij dan een verliezer als iemand waarvoor je strijdt, net zoals Jacobus, je bidt ervoor, maar hij gaat dood. Is dat dan verliezen? Is dat een afknapper? Voor ons gevoel, voor ons idee, voor wat we zouden willen zien, vaak wel. Maar dan neem ik jullie even mee naar het einde van hoofdstuk 12. En dan zien we wie uiteindelijk afknapt. Wie de verliezer is. En dan zie ik daar een Herodes. Die geveld wordt. Hoofdstuk 12, vers 23. Die wordt geveld door een engel van de Heer. En dan staat er, omdat hij God niet de verschuldigde eer had bewezen en door wormen aangevreten, blies hij de laatste adem uit. Dus in het begin van zijn hoofdstuk staat, of lezen we, dat Herodes, een apostel van de Allerhoogste Heer Jezus Christus, dood. En op het einde van een hoofdstuk zie je het omgekeerde gebeuren, dat een engel van de Heer Herodes dood. Daar waar Jezus aangeklaagd wordt, belemmerd wordt, daar zal Jezus zelf opstaan. God heeft het overzicht, boven alles, onder alles. Hij weet wat er gebeurt. En hij laat de dood van Jacobus toe. Maar na vers 23 staat in het volgende vers: het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. En ik geloof dat dat voornamelijk op Gods agenda staat. Dat Gods woord zich verspreidt en doorgaat. En dat het steeds meer gehoor vindt bij de mensen bij wie het nodig is. En dan denk ik van, oh, dat is de God. Dat is de God die doorgaat met zijn plan, met zijn idee. En hij laat zich niet afschrikken door een tegenslag, door een tegenvaller. Wat raakt mij in zulke versen? Dat het zichtbare niet altijd het werk is van wat God van plan is. En dan zie ik het woord trouw daarin terugkomen. Mensen die strijden omwille van waar ze voor staan. En dan maakt het niet uit of er direct een oplossing is of niet. Trouw in goede tijden, trouw in slechte tijden. Trouw omdat je God kent. Trouw als je bidt als mensen ziek zijn. Ook als ze niet beter worden. Trouw zijn in het bidden. Niet je vastgrijpen aan de genezing, zodat die plaatsvindt, maar je vastgrijpt aan de geneesheer, de genezer. Trouw als het moeilijk gaat in je leven, als je bijvoorbeeld getrouwd bent of een relatie hebt en je ervaart daar moeilijkheden in. Scheiding is ook iets wat van deze tijd wat gebeurt, ook binnen christelijke omgeving. Scheiding, en ben je dan trouw in het toch gaan voor die ander, in je partner, want God ziet het hart aan. Trouw als je kinderen een andere weg kiezen, waarvan je denkt van, ik vind dat moeilijk te accepteren, geestelijk. Trouw in het liefhebben, in het klaarstaan, in het strijden. En durven we los te laten wat we eigenlijk zouden willen zien, maar dat we God laten zijn. Ik aanbid God omdat God God is. Of aanbid je God omdat God goed is. Daar zit een verschil in. En dan goed bedoel ik voor wat jij wil dat gebeurt. En dan zie ik daar een trouwe God. En als ik met jullie zou kijken naar Jezus. We kennen het allemaal. Jezus was trouw. Tot in de dood. Hij heeft het kruis gedragen. En heeft daarin de overwinning behaald. Juist in die zwakte werd overwinning behaald. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Hij overwon de dood en de macht over de zonde en het graf kon hem niet tegenhouden. En dan is daar de opstandingskracht van Jezus Christus, de grote overwinning. Jezus de overwinnaar. Hij leeft. Raakt het je nog steeds? De kracht van het kruis, de kracht van het evangelie, raakt het je nog elke dag opnieuw? En als het dan echt waar is wat Jezus voor jou heeft gedaan, als hij daar dwars doorheen ging, heeft het of kan het nog invloed hebben op jouw leven, op jouw manier van leven vandaag? Vandaag is zondag, morgen is het maandag. We gaan zo meteen de kerkdienst uit. Ik heb in een gemeente gezeten waar dan letters boven de muur stonden vanaf nu betreedt u het zendingsveld. Als je de kerk uitgaat, dan begint het. Maar heeft het impact op je leven dat Jezus Christus voor jou gestorven is? Of ben jij iemand die zoveel mogelijk zonder schrammetjes door het leven gaat? Dan kom je het huisje, boompje, beestje idee. Het veilige, een leuke baan, een leuke auto. Het gaat goed met me. Nee, het gaat goed, ja. Of loop jij wel schrammetjes op? En ik heb ooit eens, dat is dan een vergelijking, van stel dat je in de hemel komt en dan wordt aan je gevraagd van, dat er gezegd wordt van, hé, ik zie zo weinig schrammetjes bij je. En dat je dan helemaal blij bent van ja, het is me gelukt om zonder schrammen hier te komen. En dat Jezus dan vraagt, was er dan niets om voor te vechten? Als dat wat waar je voor leeft, is dat het waard om ook voor te vechten, om ook voor te sterven als het nodig is. Juist wat Jezus heeft gedaan. En ik wil een vergelijking maken met een gedeelte uit het Oude Testament. En dan haal ik Spreuken. Spreuken 24, Spreuken hoofdstuk 24 erbij. En daar zit onder andere ook de kerntekst in van waar de hoop mee begonnen is. Ik lees Spreuken hoofdstuk 24 vanaf vers 10. Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt. Red hen die opgepakt zijn om te sterven. Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt, zie, we hebben het niet geweten, zal hij die de harten toetst het dat niet merken? Hij die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten? Immers, hij zal een mens vergelden naar zijn werk. Eerst wat we lazen in vers 10 is overeenkomstig van wat we net lazen, wat ik net wilde doorgeven, in de dag van de benauwdheid. Daar zie je waar je kracht is. Als je daar slap opstelt, is uw kracht beperkt. Hoe zit het in jouw leven? Met tegenslag, met tegenwind. Want het is zo dat we met z'n allen ervaren we strijd. Zo is het leven. Dat is inherent aan het leven. Strijd, moeilijkheden, pijn, lijden. En ik als nu een klein beetje buitenstaander, buitenlander zou ik bijna zeggen. Wordt over België ook wel gedacht en gesproken van ja, dat is harde grond. Nederland heeft toch een ander klimaat. Ander geestelijk klimaat. Andere manier van spreken, andere manier van kerken. Ook niet ideaal als je dan tig denominaties hebt. Zoveel innerlijke strijd lijkt het tussen gemeentes. Maar België is een land, en dat zei ik al een klein beetje op vlak van hulpverlening, van daar is nog zo weinig, daar is nog zoveel dat ontdekt moet worden. Beginnen, iets doen in België betekent bijna automatisch nog pionieren. Niet verder borduren op dingen die bestaan. Ja, de gemeente kun je op verder borduren, maar dingen die er nog niet zijn, die moeten uitgevonden worden. Moeten gekopieerd worden. En daar zijn zoveel mensen naar op zoek, dat weet ik. En dat heb ik ook gezien en gemerkt in alle jaren dat ik hier heb geleefd. En ik geloof dat er een nieuwe wind gaat waaien. De geest gaat door. En hij gaat door jongeren heen spreken. Hij gaat door ouderen heen spreken. Hij gaat door kinderen heen spreken. Gods woord is duidelijk. En waar zijn de mensen die daar in de tijd van benauwdheid, die we allemaal kennen, die daar blijven staan, die gaan waar ze voor staan, die blijven bidden, die trouw zijn in het bidden, ook al is er tegenslag. Het is zowel een oproep als een bemoediging voor mensen die gaan. En God ziet het hart aan. Dat je mag blijven vechten voor dat wat verloren is. En dan komt vers 11. Red hen die opgepakt zijn om te sterven. Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. In de NBG 51 staat, red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Dat staat bij de hoop op de muur. Als je binnenkomt bij de receptie, staat het zo groot geschreven. In de bovenstaal staat het groot geschreven. Iets wat we in ons hart, in ons gedachten mogen printen. Daar waar wij voor geroepen zijn. Het is een opdracht van God om te zien naar mensen die richting de dood wandelen. Voor ons, voor mij, de situatie waarin ik werk, is een van de dooddoeners, de verslaving zelf, is een langzame dood. Alcohol, drugs, het maakt je lichaam kapot, het is vergif voor je denken, voor je lichaam, je gaat eraan dood. Het kan een langzame zijn, maar helaas kan het ook een snelle soms zijn als mensen een overdosis meemaken. Mijn werk is pittig zat om ook dat mee te maken, om overdosis. Dat het erbij hoort. Cliënten die doodgaan. Dat is de realiteit van het leven van mensen die moeite hebben met verslaving. En dan sta je aan het graf van iemand die gevochten heeft. En eindigt op die manier. Dat pakt, dat raakt. Maar verslaving zelf is niet het probleem. En dan trek ik het gelijk naar onszelf toe. Verslaving, daar wil ik mijn focus niet op leggen, ook als ik werk, elke dag. Het gaat onderliggend. Wat maakt dat mensen kiezen voor het grijpen naar een bepaald middel? En dan ben ik ook, eerlijk gezegd, ben ik ook verslavingsgevoelig. Het is maar een woord, maar ik heb ook moeite met dingen die gebeurd zijn in mijn leven. Ik heb ook moeite om soms emoties te reguleren of onder woorden te brengen, te herkennen, er iets mee te doen. Dat hebben we allemaal. Red hen die ten dode gegrepen zijn. Kijk je neer op mensen die verslaafd zijn. Mensen die moeite hebben, die aan de buitenrand van de maatschappij leven. De marginalen. Voor God zijn we allemaal hetzelfde. En als je wandelt in het leven, als je wandelt in het licht, heb je verantwoordelijkheid om hen die richting de dood gaan, vast te grijpen en te zeggen van ik gun het jou niet om weggebracht te worden richting die slachter waar Spreuken dan over spreekt. Want Satan gaat rond als een briesende leeuw. Juist wij moeten licht zijn. En ik zeg moeten omdat het haast wel een opdracht lijkt zoals het hier staat. We kunnen niet zeggen van ja, het is niet voor mij weggelegd. Ik zie hier een God die spreekt tot ons allemaal. En zien wij die verantwoordelijkheid? Durven wij daarin God te gehoorzamen? Gehoorzaamheid is tegenwoordig ook een lastig woord. Dat willen we niet zo heel veel meer horen. Maar gehoorzaamheid is een belangrijk principe. Wat we lezen in Gods woord, dat we daar ook daadwerkelijk iets mee doen. Want dat betekent voor mij een andere manier van denken, een andere manier van leven. Als het leven niet om mij gaat, maar om het grijpen van of vasthouden van mensen die naar de dood gaan op een langzame of snelle manier, dan betekent voor mij een einde van een tijdperk van huisje, boompje, beestje. Dat God mij voor iets anders roept. En dat zeg ik vooral tegen mezelf, want ik betrap me er elke keer weer op dat materialisme mij trekt. Dat ik een hypotheek heb van een huis. Ik moet voldoen aan verplichtingen. Ik moet werken, ik moet mijn gezin onderhouden. Maar er zit strijd. En ik hoop dat we in die strijd van het wel willen functioneren, mogen weten dat wat werkelijk onze taak is. En dan vers 12. Dan gaat het niet om wat mensen van je vinden, maar dat je zelf in je persoonlijke relatie met God mag uitvinden wat God van je vindt. Want God is het zelf die de harten doorgrondt. Wanneer u zegt, zie, we hebben dat niet geweten, zal hij die de harten toetst dat niet merken. Hij die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten. Immers, hij zal een mens vergelden naar zijn werk. Ik vind het een radicale boodschap. Neem het mee. En zoek uit wat Gods geest persoonlijk tegen jou wil spreken daarin. Want dit land, zoveel gebieden hebben behoefte aan lichtgevende mensen. Mensen die het licht willen zijn, die zout en zout willen zijn. Er zijn zoveel mensen die God niet kennen. Er zijn zoveel noden, ook binnen de gemeente, buiten de gemeente. Waar ligt je focus? Ik ben vorig jaar, oktober, met een mannenbeweging doorheen de Ardennen getrokken. Een mannenbeweging die sterk in opkomst is in Nederland, de Vierde Musketier. Misschien kennen een aantal dat wel. Maar dan gingen we als een stelletje gekken met 600 man door de Ardennen heen banjeren. Allemaal rugzak op, strenge regels, uithouding, nachtje doordoen, in de koude rivier zwemmen, midden in de nacht, afzien. Een persoonlijke strijd met God aangaan, de Jabbokworsteling. Met de Bijbel in de hand, stroomopwaarts, de rivier door. Vervolgens proberen in de regen droge kleren aan te trekken. Komt niet helemaal goed, maar en dan een balk op je rug krijgen. Van 4 meter lang, dus gewoon een stuk boom met 600 man. De Golgotha-route lopen, wat Jezus voor jou heeft gedaan. Om dat door ook een stukje te voelen, een klein stukje. Onderweg staan er mannen die bijbelteksten voorlezen voor wat Jezus voor jou heeft gedaan. En dan in de stromende regen gaan we nog, als iedereen helemaal kapot is, gaan we het avondmaal vieren. Persoonlijke strijd, persoonlijk mannen die wakker gemaakt worden om even te kijken weer naar waar ben je überhaupt mee bezig in je leven. En waar zou je meer aan moeten, mag ik moeten zeggen, werken. Strijden voor God, de 4 G's. Strijden voor gezin, strijden voor gemeente, strijden voor gerechtigheid. En ik zie daar, in Nederland is het een hele opkomst. Er zijn mannen die behoefte hebben aan echtheid. Om weer focus te krijgen van dat wil ik met mijn leven. En het is heel gek, mannen gaan ook gekke dingen doen. Er komen weer oerinstincten boven als ze zo met alleen maar mannen dingen gaan doen. En je voelt je er nog heel goed bij ook. Want je voelt je als een kleine kleuter. Dat je moet gaan vechten om een vlag te gaan veroveren of wat, dat soort dingen. En dat is mijn gebed, ook voor jullie. Dat jullie een leger zullen zijn, mannen en vrouwen, die trouw blijven. Trouw blijven in dat wat God op je hart heeft gelegd. En dat God mag spreken om te zien naar mensen in nood. Aangezien God dat ook voor ons wil. En laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus zelf. Ons grote voorbeeld. Volg hem en leef. Daarmee zou ik willen afsluiten en jullie nog volgaan in gebed. Vader God, niemand is als u. Heer, en als we u zien, dan worden we stil, worden we bewogen. Als we Jezus zien, dan zien we iemand die voor ons, voor een ieder hier aanwezig, persoonlijk aan het kruis is gegaan. Die het lijden op zich heeft genomen. Dwars door de dood de overwinning heeft behaald. Heer, vanuit die overwinning bid ik en hoop ik dat wij dat zullen grijpen, dat het ons mag raken, dat het, als we er echt over nadenken, dat we zullen zeggen van oké, dan ga ik dat ook doen. Want ik wil lijken op Jezus. Ik wil zien wat Jezus zag. Ik wil ook bewogen zijn met de mensen om me heen. Jezus zag wat lijden was. Jezus genas. Heren, wij begrijpen vaak uw agenda niet. Want wij willen dat iedereen genezen wordt. Iedereen zonder kwaal door het leven moet. Heer, maar uw agenda is groter, is heiliger. Help ons over te geven aan u. En trouw te zijn in dat wat u van ons vraagt. Ik wil deze gemeente hier aanwezig zo zegenen, met doorzettingsvermogen, om te blijven bidden, om God te zoeken, zijn aangezicht te zoeken, om te zien waar Gods geest werkt. Heren, dank u voor uw trouw. Ook als wij ontrouw zijn, blijft u trouw, want uzelf verloochenen kunt u niet. Heren, ik bid voor verdere werking van uw geest, dat u zult doorwerken in de harten van de mensen. Als we hier zijn, maar ook als we hier weggaan, dat we samen mogen optrekken in uw koninkrijk. Ik zie uit naar het werk wat u wilt doen, Heilige God, in Jezus' naam. Amen.